Goed. Iedereen wakker gelijk. Dat is mooi. Ja, we moeten wakker blijven, want anders hoor je straks ook de bazuin niet. Dan liggen we te slapen. En de bazuin die kan zomaar klinken hoor. Ja, absoluut. Een hele goede avond. Fijn dat u allemaal gekomen bent, ondanks behoorlijk slecht weer vandaag. Tenminste, in onze regio heeft het aardig wat geregend. Ik weet niet, hier niet? Oh, nou, dan zullen wij het wel verdienen op een of andere manier. Ja. Maar we gaan verder in het boek Daniël. En zoals u weet gaan we niet in de eindtijd profetieën, maar hoe leefde Daniël nu in die omstandigheden daar in Babylonische ballingschap? En daar kunnen we heel veel van leren, want wij leven eigenlijk ook in een wereld waar wij niet meer thuis horen. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, als je Hem ontmoet hebt, als je door zijn geest bent wedergeboren, dan ben je gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. En dan ben je een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. En dan kijk je ook met hele andere ogen naar deze wereld, met heel andere ogen naar jezelf en met heerlijke ogen naar wie onze Heer en Heiland is. We gaan naar Daniël hoofdstuk 2 en dat gaat natuurlijk over die droom van Nebukadnezar, dat hij dat grote beeld ziet en hij wil uitleg hebben en hij krijgt het niet en Daniël die krijgt het wel, kan het uitleggen. En het is hopelijk een gedeelte wat u al meerdere keren gelezen hebt en dat is vaak het gevaar als we heel veel gedeeltes al kennen, dat we niet meer kijken wat gebeurt er nou eigenlijk precies. Wat staat er nou eigenlijk geschreven en wat kunnen wij daar vandaag de dag uit leren? Nou, we beginnen eerst met zijn droom, de eerste 13 verzen. Het hoofdstuk heeft aardig wat verzen, 49, dus zet u schrap vanavond. We gaan een aardig portie Bijbel lezen vanavond. Nou, misschien slaan we sommige stukjes over omdat dat samen te vatten is. Maar het begint als zo. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. En daardoor werd zijn geest verontrust. En het was met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de galdeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. En de koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad. En mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Aramees, o koning, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de Galdeën, de zaak staat wat mij betreft vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouden en zullen uw huizen tot een mesthoop worden gemaakt. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en de uitleg ervan te kennen. En ze antwoordden voor de tweede keer en zeiden, laat de koning zijn dienaren de droom vertellen, dan geven wij de uitleg ervan te kennen. De koning antwoordde en zei, ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis. U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtige en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom, vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg ervan te kennen kunt geven. En de Galdeën, dat zijn waarschijnlijk de woordvoerders ook hier, de Galdeën antwoordden in de tegenwoordigheid van de koning en zeiden, er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze gevraagd heeft van welke magier, bezweerder of galdeer dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk en niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. En hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden en men zocht ook Daniël en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Dat is de start van een ervaring waar Daniël en zijn vrienden straks doorheen moet gaan. Maar wat gelijk al opvalt, is het tijdstip wanneer het gebeurt. Er staat in het tweede regeringsjaar. Hebben we niet gelezen vorige week dat Daniël en zijn vrienden een programma van 3 jaar moesten volgen om klaar te kunnen zijn, om te kunnen dienen als wijze, als wetenschapper, als wat dan ook in het koninkrijk van Nebukadnezar. Dus wat hier gebeurt is de vraag, waren Daniël en zijn vrienden dan al zover dat ze in vers 13 tot die wijze gerekend worden? Want de wet ging uit dat ze ter dood gebracht moeten worden en men zocht ook Daniël en zijn vrienden. Dat wordt specifiek genoemd. Dus de vraag is, klopt dat hier dat het het tweede jaar is? Nou, sommige uitleggers zeggen, er is een taalfout, want er is 1 geschrift gevonden in de Griekse oude geschriften waar het woordje 12 staat. Nou, als er maar 1 geschrift is waar dat in staat en de rest verkondigt allemaal 2, dan is het voor mij het tweede jaar. Wat wel bijzonder is, dat die wijsheid die God aan Daniël en zijn vrienden gegeven had, die moet opgevallen zijn dat hun al op een kort termijn tot de wijze gerekend worden en daardoor eigenlijk in die groep vallen die gedood moet worden als ze het niet weten uit te leggen. En dan is het bijzonder wat er gebeurt. De koning die vraagt van hun niet alleen de uitleg van de droom, maar hij vraagt iets onmogelijks. Bijna. Wat heb ik gedroomd? Vraag dit maar eens aan iemand. Wat heb ik vannacht gedroomd? Ja, dat weet jij. Jij hebt gedroomd. Ik weet het niet. Maar Nebukadnezar laat zien hier dat hij geen domme koning was. Hij kende zijn magiërs, bezwerers en zijn galdeën. En hij wist hoe ze hun positie wilden verdedigen. Ze komen al binnen in de aanwezigheid van de koning, vers 4. O koning, leef in eeuwigheid. Terwijl ze weten dat iedereen op een keer overlijdt. O koning, leef in eeuwigheid. Dat is zo heerlijk om binnen te komen bij hem. En dan zeggen ze, vertel uw dienaren de droom, dan zullen wij de uitleg geven. En hij doorgrondde ze. Hij wist wat ze zouden zeggen. Hij zegt ook tegen hun, jullie hebben al met elkaar overlegd, laten we tot een antwoord komen dat de koning bevalt en daar winnen we tijd mee en de tijd zal laten zien of het misschien wel uitkomt of niet. Maar heel iets bijzonders zeggen ze hier. Ze zeggen op een gegeven moment, in vers 11, dan zeggen ze, waar de zaak waar de koning om vraagt, is te moeilijk. En daarvoor hebben ze al gezegd, er is nog nooit een koning geweest die dat gedaan heeft. Met andere woorden, eigenlijk is dat niet eerlijk van u, dat u van ons vraagt om de droom uit te leggen. Maar dat is niet het bijzondere wat ze zeggen. Het bijzondere is, want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden. Welke goden? Die hun verblijf niet bij schepselen hebben. En dan lees je nergens dat ze die goden aanroepen. Je leest nergens dat ze het bij die goden zoeken. Want ergens in hun hart weten ze ook wel dat zelfs die goden niet in staat waren om een antwoord te geven. Maar hier ligt al zoiets bijzonders voor ons, kinderen van de Heere. Als ze hier zeggen, er is niemand anders die het in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden meervoud die hun verblijf niet bij de schepselen hebben. We hebben een God die verlangt ernaar om daar te zijn bij zijn schepselen. In de Genesis lezen we al dat hij wandelde in de hof. Als hij zijn volk heeft samengesteld, het Abraham, Isaac en Jacob. Hij heeft ze geleid uit Egypte, gebracht in de woestijn. Dan geeft hij een opdracht om een tabernakel te bouwen. En waarom wil hij die tabernakel daar bouwen? Om in het midden van zijn volk te zijn. Want hij was ook in het midden. 4 stammen daar, 4 daar, 4 daar. Of 3, 3, 3, 3. 12 stammen rondom. God in het midden. En dan lezen we door de profeten dat hij beloofd heeft dat hij zou komen. En dan wordt de Heer Jezus de geboorte aangekondigd. Emmanuel. Dat is niet God ver van ons. God met ons. Wow. Galdeeën, bezweerders, magiërs. Jullie denken een hoop te weten, maar jullie weten niks. God met ons. En als u het wederom geboren bent door de Heilige Geest, dan woont de Heilige Geest van God in ons.
Amen.
Moet u eens daarover nadenken. Er staan hier wijze mannen, de wijze van Babylonië, en zeggen, ja, we hebben goden, maar die hebben niks met ons. Wij hebben een God. Die heeft wel wat met ons. En door het geloof, door genade, mogen wij deze God zelfs onze Vader noemen. Moet eens over nadenken. Onze Vader, welke die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Oh, wat is het geweldig. Uw naam worden geheiligd. Dat is zo prachtig wat hier al plaatsvindt. De openbaring daarvan. Maar die wijze koning, die kon één ding niet goed. Hij kon zich niet beheersen. Dan lezen we in vers 12. En hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen. En hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. We lezen dat ook terug in vers 12. Hier in vers 12, hoofdstuk 3, vers 13. Hoofdstuk 3, vers 13. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Daar komen we nog volgende week op. Vers 19 uit dat hoofdstuk. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Dus het was aan de ene kant een wijze koning. Hij wist wat voor mensen voor zich had, maar hij was niet in staat om zijn emoties te onderdrukken. En het is Spreuken die daarover schrijft. Spreuken 16 vers 14 zegt, de woede van een koning is als de bode van de dood, maar een wijze man verzoent die. Wat een verschil. En 16 vers 32... Een geduldig man is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stand inneemt. Dat vond je bij Nebukadnezar niet terug. Maar bij wie vond je dat wel terug, te midden van deze crisis? En dat is Daniel. Dat is zo bijzonder. Vers 13. Of vers 14. We lezen tot en met vers 16 eerst. Toen wendde Daniel zich met raad en verstandige woorden. Moet u het contrast zien. Woede, zeer verbolgen. En hier, in deze situatie, totaal anders voor Daniel. Want Nebukadnezar had niet de dreiging het leven te verliezen. David, die stond voor hetere vuren. En David, of Daniel, sorry, David, niet Daniel. En dan staat er, toen wendde Daniel zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel te dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning, waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniel de zaak weten. En toen trad Daniel binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. Een woedende koning die zijn leven niet zou verliezen. Een Daniel die de gevolgen zou moeten dragen omdat hij tot de wijze behoorde. Maar Daniel verstandig en met wijze woorden. Weet u, crisis, aan de ene kant vormt crisis ons. Maar aan de andere kant onthult een crisis ook wie we werkelijk zijn. En dat is heel apart. Aan de ene kant zien we die vorming. Petrus schrijft daar ook over. 1 Petrus 1 vers 6 en 7 zegt, daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, hoeft niet zo te zijn, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn. Mag blijken te zijn wat? Tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Het gaat er nog ineens om dat je zelf mag ontdekken hoe stevig je staat in je schoenen. Maar dat het is tot eer en glorie van Hem. Hij die zijn leven voor ons gegeven heeft. Maar er is nog iets opvallends. Daniel die trad naar binnen. Dat moet al zien als hij nog in die driejarige opleiding zit, dat hij in die opleiding al opgevallen was en dat hij ook als niet-Babyloniër, als iemand uit de ballingschap, uit het volk van Israël, bij de koning mag komen. Hij had al waarschijnlijk die aandacht gekregen. Maar van wie? Het is de Heere die de weg opent. Hij wandelde op de weg die de Heere tevoren bereid had. Worden wij ook toe opgeroepen in de Bijbel? Wandel de weg die de Heere heeft voorbereid. Dan moet je ook de Heere vragen. Heere, toon me die weg. Laat me zien. En net als David in Psalm 130. Als ik op de verkeerde weg wandel, leid me dan op de juiste weg. En Daniel die gaat naar de koning. En wat vraagt hij? Hij vraagt tijd. Nee, wacht even, dat hebben we toch ook in vers 8 gelezen. De koning antwoordde en zei, ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen, omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Die Galdeeën wilden ook tijd. Daniel vraagt ook tijd. Wat is het verschil? Die Galdeeën die hadden dat nodig om hun hachie te redden. Daniel niet zozeer om zijn hachie te redden. Daniel wist dat als je de Heere gaat zoeken, dat dat tijd kost. Hij vroeg om tijd. Niet om tijd te winnen, om uitstel van het belofte. Hij vroeg om tijd, omdat hij tijd nodig had om de Heere te zoeken. Zou David... Of ik zeg maar met David in mijn hoofd. Zou Daniel die tekst uit Psalm 27, 14 gekend hebben? Wacht op de Heere. Daarboven is het geen bol.com hoor. Als u voor 11 belt, dan heeft u de volgende dag. Bij de Heere geeft de Heere antwoord op zijn tijd. Op zijn wijze. En Daniel vroeg hier tijd om bij de Heere zijn vragen neer te leggen, maar als het ware de Heere ook de tijd te geven. Dat is bijzonder. Dat is heel mooi hoe hij dat doet. Maar hij doet nog iets. Vers 17 en 18. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en hij liet de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misaël en Azaria weten. Opdat. Dat woordje opdat is de reden waarom. Waarom ging hij naar zijn vrienden? Nou, niet om beklag te doen, niet om paniek te zaaien, maar om zijn vrienden in die zoektocht, in het aanbidden, te betrekken. Kijk wat hij zegt. Opdat zij het aangezicht van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zou doen omkomen. En wat ligt daar een geweldige les voor ons in. Evert had het net over, we zitten van crisis op crisis en geen één crisis lost een andere crisis op, maakt het alleen maar erger. En we kunnen met elkaar 's avonds zo lekker in gesprek zijn over die crisis, hè? Wat er allemaal fout gaat en hoe het wel zou moeten. We zijn allemaal de beste politicus, we zijn de beste wetenschappers, want we zitten allemaal aan de kant. In plaats van met elkaar zullen we bidden. Zullen we bidden voor ons land? Zullen we bidden voor de regering? Zullen we bidden voor onze kerken, voor onze gemeente? Zullen we bidden dat gelovigen standvastig blijven? Zullen we bidden dat dat woord van God zijn werk blijft doen? Dat het geopend wordt, gepredikt wordt in waarheid? Zullen we bidden dat het geloofd wordt en dat mensenlevens daardoor veranderen? Daniël vroeg hier zijn vrienden mee te bidden. David Strauss, die zei, biddende vrienden zijn een zegen. En gebedsbijeenkomsten zoals deze hebben geschiedenis gemaakt. Want wij lezen het nog steeds. En misschien moeten wij ook wel meer samenkomen om te bidden. De algemene bidstonden op de gemeente, in de meeste gemeenten in Nederland worden maar heel weinig bezocht. Daniël zou ons oproepen. Nee, niet wegblijven. Meebidden. Samen bidden. En hij had het vertrouwen dat God een ongekend wonder doet. Daarom zocht hij God. Hij zocht geen tijd om noodoplossingen. Hij vroeg tijd om zijn Heer en Heiland te zoeken. Want wat onmogelijk is bij mensen, wat onmogelijk is bij al die afgoden, is mogelijk bij God. Bij God.
Amen.
Maar dan moet je wel willen geloven. En dat is niet altijd even makkelijk, maar het is wel zo. Het is mogelijk bij God. En dan lezen we in vers 19. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Er zit een bijzondere les in. Een gebedsgroep oprichten of te bidden samen is geen religieuze, mystieke handeling dat antwoorden geeft. Het is het uitstrekken naar hem die antwoorden kan geven. En wat hier gebeurt is dat Daniël niet vanwege het gebed en daarom ontvangt, maar omdat Daniël in het plan van God zit, want God openbaart. Dat is heel bijzonder, dat woord openbaren. En heel de Bijbel is een openbaring van God. Wij zijn soms bezig met de dingen die hier niet in staan. Nou, laten we ons bezighouden met hetgene wat hij geopenbaard heeft. Psalm 98 vers 2 zegt, de Heere heeft zijn heil bekendgemaakt en zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen van de heidenvolken. Met andere woorden, de Heere heeft ervoor gekozen om dat te tonen, om dat te laten zien. Wat zegt de Heere Jezus in het hoge priesterlijk gebed? Johannes 17, vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard. Dat is niet, ik heb uw naam genoemd. Of ik heb uw naam ergens opgeschreven. Ik heb uw naam geopenbaard. Dat betekent, als je de Heere Jezus ziet, dan zie je de Vader. Zoals de Heere Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. De Heere Jezus heeft hem geopenbaard. De geestelijke deur is wagenwijd opengegaan. In Matteüs 16, daar lezen we de belijdenis van Petrus. Simon Petrus antwoordde en zeide, prachtige woorden, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Dat is niet uit jezelf, Petrus. Het is de Vader die in de hemelen is. Dus zelfs als wij zicht hebben gekregen op het heil, dat we zicht hebben gekregen dat we zondaren zijn die onszelf niet kunnen rechtvaardigen voor een heilige God. En we krijgen zicht op de Heere Jezus Christus, die zei aan het kruis, het is volbracht. En dat je door geloof, door genade behouden wordt, is geen vondst van jezelf. Dat is een openbaring van God in ons leven.
Amen.
Hij verlangt ernaar dat u zoals u zit, dit ziet, dit kent, maar ook dat u er onder de indruk van blijft. Pas op dat we het gewoon gaan vinden. We hebben het hier over de openbaring van de Allerhoogste, de Heere der Heren. Maar let op dit, wat Paulus schrijft aan de Colossenzen. Wanneer Christus geopenbaard zal worden. Hé, dat is toekomstmuziek. Dat is toekomstmuziek. Hij is al geopenbaard als het ware op dat kruis van Golgotha. Door de geest heeft hij een inwoning gemaakt in ons. Maar dan zegt hij, wacht even, er is nog meer hoor. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij zal geopenbaard worden die ons leven is. En dan zult ook u met hem geopenbaard worden in wat? In heerlijkheid. Dus alles wat we geloven, wie we zijn in Christus, dat wordt geopenbaard en hem gelijk. Oh, ik kan niet wachten tot die dag.
Ik ook niet.
Oh, ik zie nou nog elke dag mezelf. En die ellendige ik die me maar achtervolgt. Maar wat in mij is door de Heilige Geest, dat zal op een dag geopenbaard worden. En het is ook Johannes die daar in zijn eerste brief over schrijft. Hij zegt, geliefde, nu, dat is vandaag, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Dus wat Paulus zegt, dat bevestigt hij. Hij zegt, maar het is nog niet. Het gaat wel komen. Hij zegt, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten. Ik heb prachtige woorden. Als de Bijbel zegt dat je het mag weten, dan moet je niet twijfelen, want dat is zonde. Dan mis je het weten. Ja, maar ik voel het niet zo. Ja, ik voel zoveel niet. Ik ben helemaal niet zo'n gevoelsmens. Maar ik weet het wel. Mag je dat zeggen weten? Is het niet het woord dat het ons leert? Die dat zelf zegt. En hij zegt, maar wij weten dat als hij geopenbaard wordt. O Heere Jezus, kom. Wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. God openbaart zich. Zo bijzonder. En hier zien we in vers 19, daar gaan we terug uit Daniël. Toen werd aan Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. En weet u, zo mag u uw Bijbel lezen. Soms zijn we te hard bezig met te ontdekken. In plaats te vragen, Heere, wilt u het me openbaren? Wilt u uw woord, uw heilsgeschiedenis, voor de ogen van mijn hart openvouwen? Zodat ik het mag zien en begrijpen. En dat gaat hij doen hoor. Want het is zijn verlangen dat wij het gaan zien en begrijpen. Zodat het fundament wordt voor ons leven. En God heeft het over geopenbaard. En let op wat er dan gebeurt. En daarop rende Daniël naar de koning. Vaak zijn wij zo geneigd, hè? Het is opgelost. Het is voor elkaar. En daarop loofde Daniël de God van de hemel. Daniël had om tijd gevraagd. En die tijd die gebruikte hij om samen met zijn vrienden in gebed te gaan. We weten niet op welke tijd God antwoordde, openbaarde. Maar hij had die tijd ook nodig om de Heere te loven en te prijzen. En bij ons is het misschien vaak van, oh heerlijk, het is opgelost, gelukkig. Het was niet zoals ik gedacht had of wat dan ook. De lofprijzing, de dankzegging. En in plaats van naar de koning te gaan, gaat hij naar de koning. Naar hem, naar de hemelse vader. En dan staat er, Daniël nam het woord en zei, de naam van God zij geloofd. Oh, en hij wist wie hij de lof en eer toebracht. Van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want, zegt hij, van hem is de wijsheid en de kracht. En dat zegt Daniël als een wijze die geleerd was in de wetenschap, die opgevoed was en goed onderwezen was. Maar hij was ook degene waar God zijn andere wijsheid aan gaf, hemelse wijsheid. En hij zegt van hem is de wijsheid en de kracht. En let op, hij verandert de tijden en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart de diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. De totale aandacht is op wie hij is en waar hij toe in staat is. En in dat licht bewoog Daniël zich in een Babylonische omgeving. Zijn ogen gericht houden, niet op de machthebber Nebukadnezar, niet op de Chaldeeën en alle anderen. Zijn oog was gericht op de Heere. Is niet Hebreeën 12 die ons dat leert om ons oog gericht te houden op de Heere Jezus, de voleinder van ons geloof? Daarom moet een christen ook niet zo lopen, maar altijd met zijn hoofd omhoog. De ogen gericht op de heerlijkheid van God. Bemoedigd. En dan zegt hij, vers 23, u God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten. Bijzonder hoe Daniël dat doet. En dan gaat hij naar de koning. Eerst de koning en dan pas de koning. Prachtige lessen voor ons. Eerst naar hem en dan de ander. En dan 24. En daarom trad Daniël binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem, breng de wijzen van Babel niet om. Wauw, had Daniël zelfs compassie voor die anderen? Ja, want het oordeel was niet aan hem, het oordeel is aan de Heere. Hij zegt, breng de wijzen van Babel niet om, breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. En nu krijgen we een prachtig verschil tussen Arioch en Daniël. Moet je kijken wat Arioch doet. Toen bracht Arioch Daniël met spoed bij de koning en hij zei het volgende tegen hem. Ik. Dat is hij, hè? Arioch. Hij zegt, ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. Wat een leugenaar. Hij is helemaal niet op zoek geweest. Je leest nergens dat hij op zoek geweest is. Het was Daniël die hem vroeg om tijd. Het was Daniël die hem zei, laat me tot de koning komen. Maar Arioch dacht, mooi, daar kan ik een winst uit behalen. Over de rug van een ander. Dat typeert mensen. Hij zegt hier, ik heb een man gevonden. Maar goed. En de koning antwoordde en zei tegen Daniël, zijn naam was Belshazzar, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Wow. Wie stelt die vraag? Die lieve, zachtaardige, fijne koning? Of stelt degene die die vraag stelt, is de koning die dat bevel had uitgevaardigd? Is dat de koning die woedend en zeer verbolgen is? Een koning waar je rekening mee moet houden? En die koning die vraagt aan Daniël, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? En Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid van die de koning vraagt, kunnen wijzen. Wacht even, daar is hij er toch één van? Daar is hij er één van. Want ze moesten hem ook zoeken om gedood te worden. En hij zegt hier, die kunnen wijzen, bezweerders, magiërs, toekomstvoorspellers, de koning niet te kennen te geven. Nou, ik denk dat gaat dat zwaard door zijn nek. Of hoe kun je zoiets zeggen? Tegen een koning die juist een bevel had uitgevaardigd dat als je de uitleg niet kan geven, moet je gedood worden. En Daniël begint eerst te zeggen, wij kunnen het niet. En waarom zegt hij dat? Vanwege het volgende vers. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Weer dat woord, openbaart. Hij durft te midden van zijn situatie, voor deze koning, te zeggen, ik weet het ook niet. Maar er is een God. En hij wijst hem op de God. En hij zegt, hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in latere tijden gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. En dan legt hij in de verzen 29 tot en met 35 legt hij de droom uit. Legt hij exact de droom uit. En dat is bijzonder, en u kent die droom, we hoeven hem niet helemaal te houden van het beeld, wat spreekt over de verschillende rijken, natuurlijk het goud van het Rijk van Babylon, zilver, Medië en Perzië, brons, de Grieken, dan ijzer, het Romeinse Rijk, en dan het ijzer en het leem, wat nog samengesteld moet worden, maar waar het uiteindelijk om gaat, is dat steentje. In de hele droom gaat het nog ineens zozeer om dat grote beeld, maar het gaat erom wat dat steentje gaat doen. Daar gaat het zo bijzonder om. Nou, u kunt die gedeeltes zelf lezen, anders wordt het goed laat vanavond. Maar in versen 44 en 45. In die dagen, dan heeft hij die lagen heeft hij besproken, het hoofd van goud, de borst van armen van zilver, de buiken dijen van brons, de benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem en de steen. En dan zegt hij hier, in die dagen van die koningen, hij somt ze allemaal op, zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan. Met andere woorden, al die voorgaande koningen, alles gaat ten gronde. Niets is hier blijvend. Het is trouwens een mooi lied, hè? Niets is hier blijvend. Maar dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Hij zal die andere koninkrijken verbrijzelen, te niet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Dat is het koninkrijk wat gekomen is en wat komen gaat. De Heere Jezus zegt, zie, het koninkrijk is nabij. Maar de Heer Jezus werd verworpen en hij is heen gegaan. Maar dat koninkrijk gaat komen. Hij gaat zitten op de troon van David en hij zal regeren tot in eeuwigheid. En daar wachten we nog op. Na het grote Romeinse Rijk is er geen rijk geweest dat de wereld overheerst heeft. 400 na Christus kreeg je de Hunnen uit Azië die geprobeerd hebben de wereld te veroveren, is het niet gelukt. Later in 1000 en later de islam heeft geprobeerd de wereld veroveren, is het tot nu toe nog niet gelukt. We hebben het heilige Romeinse Rijk heeft geprobeerd via religieuze weg de wereld te overheersen. Is het niet gelukt, want in 1806 werd het door Napoleon opgeheven. Mensen als Napoleon, Hitler, Stalin, niemand slaagt erin. Ook de Europese Unie niet, de Verenigde Naties niet. Ze zullen het niet overheersen, totdat er een kreet uit de wereld komt naar iemand die de wereld gaat leiden. Ik heb het hoofd van financiën van Brussel, die zei een keer om economische problemen op te lossen, hebben wij een economische tovenaar nodig. Dat zegt iemand die heel hoog opgeleid is. En er komen meer kreten. Wie kan ons uit de crisis helpen? Hij zal komen hoor. De antichrist zal komen. En hij zal zich ontpoppen als degene die het allemaal gaat oplossen. Maar op een bedriegelijke manier. Want hij heeft er een plannetje achter. En na 3,5 jaar zal hij zich ontpoppen en in de tempel zetten. En zullen ze zien wie hij werkelijk is. Maar de belofte is hier dat steentje. Dat steentje dat los zal raken. En dat werkelijk alles vernietigen zal. Psalm 118 vers 22 en 23 zegt. De steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. En dat is niet alleen voor de gemeente nu. Maar dat is voor de hele eindtijdvisie. Het is allemaal gegrondvest in de Heere Jezus Christus. Jesaja 8 vers 14. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een valstrik van de inwoners van Jeruzalem. En dat is gebeurd, want de volkeren hebben gezegd, weg met hem, kruisigt hem. Wij ergeren ons dood aan die man. Maar de hoge priester zei, dat is goed. Het is goed dat één sterft voor het hele volk. Hij had geen idee wat hij zei. Maar het is wel zo. En niet alleen voor het volk, maar voor de ganse wereld. Heeft hij zijn leven gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar dat eeuwige leven, het leven bij God ontvangt. Wat een rijke genade.
Amen.
Het is ook de beproefde steen. Jesaja 28 vers 16. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg in Sion een steen ter grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten. Waarom niet? Omdat je weet dat je die rots nodig hebt in het leven. Daar kun je op vertrouwen, daar kun je op staan. En Petrus is het die in zijn brief het volgende zegt, en verlang vurig. Oh, verlangen wij nog. Verlang vurig, als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. van het woord. En ik weet niet hoe lang u al wandelt met de Heer, maar dan zegt Hebreeën, gezien de tijd dat u christen bent, moet u niet meer met melk bezig zijn, maar met vast voedsel. Zit u aan de geestelijke biefstukken? Durven, wil u kauwen en ontdekken wat God geopenbaard heeft? En hij zegt, verlang vurig als pasgeborene kinderen naar die zuivere melk van het woord. Waarom? Opdat u daardoor mag opgroeien. Naar volwassenheid. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is. En kom naar hem toe als de levende steen die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen. Als levende stenen. Er zijn mensen die denken dat christen zijn saai is. De Bijbel zegt, nee, je wordt geen saaie steen. Je wordt een levende steen. En het leven wat hij geeft, is ook leven. Dat is het ware leven. Het opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. U bent met hem opgewekt. Nou, hoe kunnen we dan zo door het leven gaan? We zijn met hem opgewekt. Blije mensen. Want we hebben hem leren kennen. We zijn gekomen tot die levende steen. En dan wordt u zelf als een levende steen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn. Door Jezus Christus. God openbaart zijn genade. Zijn vergevingsgezindheid. Als we met onze zonde belijden, dan reinigt het bloed van de Heer Jezus ons van alle zonden. Dan hebben we vergeving. Maar dan gebeurt er nog iets veel mooiers. Dan verzoent de Heer zichzelf met ons. Ik kan dat niet begrijpen. Ik geloof hem met heel mijn hart. Maar dat hij, zo heilig, zo rechtvaardig, zichzelf verzoend met een mens dat gereinigd is door het bloed van de Heere Jezus. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ik heb me met God verzoend. Leert de Bijbel nergens. God heeft zich met jou, met u verzoend. Dat maakt het zo bijzonder. En let erop wat Daniël zegt in 2 vers 45. Hij zegt, de droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Met andere woorden, je kunt analyseren wat je wil, maar het is de Heere die de toekomst geopenbaard heeft en wilde dat u, o koning, dat zou weten. De laatste verse. Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde. Toen, wat staat er, wierp koning Nebukadnezar zich. Hij viel niet in de geest, zoals we dat wel eens horen. Hij wierp zichzelf op zijn aangezicht. En wat deed hij? Dan zegt hij het volgende. Hij wierp met zijn aangezicht de aarde en hij aanbad Daniël. Daniël. Wauw. Nou Daniël, dit is je kans. Grijpt hij met beide handen. Hij aanbad Daniël en beval dat men hem een offer gave en een aangenaam reukwerk zou brengen. Wauw, dan sta je voor een uitdaging. Maar Daniël heeft dat echt niet geaccepteerd hoor. En dan zegt de koning het volgende. De koning antwoordde Daniël en zei, waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. We lezen nergens dat dit een belijdenis was, waardoor hij tot geloof kwam. Is dit een erkenning dat er iets was dat zijn goden, afgoden, overtroefde, wat zijn goden niet konden, kon de God van Daniël wel. En soms is dat misschien het begin, de aanzet, dat God ook zijn leven op het oog had. En toen bevorderde de koning Daniël. En zei waarlijk uw God... Toen bevorderde de koning Daniël, hij gaf hem veel grote geschenken, was ook beloofd, en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel. Wie heeft nou de geschiedenis in handen? Wie heeft nou de geschiedenis in handen? Jozef begint in een put en eindigde als tweede hoofd in Egypte naast de farao. Mozes wordt geboren in een tijd dat de kindjes gedood moeten worden. Waar krijgt hij zijn opleiding? Bij de farao. Daniël, die wordt in ballingschap meegenomen, moet een identiteitsverandering ondergaan, maar hij weigert, hij laat zijn hart niet verontreinigen. En waar komt Daniël terecht? Hij wordt gezet als heerser over het heel gewest Babel en als hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. De Heere zet zijn mensen waar hij ze hebben wil. En ze gaan een invloed hebben. En zo mogen wij zeggen, Heere, is dit de plaats waar u mij gesteld hebt? Mag ik daar tot zegen zijn? Ik kom wel eens jonge mensen tegen en die hebben een visie voor zending en ze willen daar naartoe. En dan ga je in gesprek en dan zeg ik, maar wat doe je nu? Ja, niks. Ik zeg, nou, dan zou je daar ook niks doen. Je begint waar God je gesteld hebt, in je eigen omgeving. Op je werk, in je familie, in je straat. Dat is jouw eerste Jeruzalem. En Daniël, die wordt hoofd. En dan staat er iets heel moois, vers 49. Omdat Daniël de koning daarom verzocht. Hij had een verzoek. Stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest van Babel. Met andere woorden, jullie hebben niet alleen met mij gebeden, jullie delen mij ook met mij in de dankzegging en de overwinning. Wat een pracht man van God is toch die Daniël. En daarom wil ik afsluiten met zijn woorden. Vers 20 tot 21. De naam van God zij geloofd, van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en de tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijsheid aan wijzen, de kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij wijsheid en kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt ons de zaak van de koning laten weten.